Goedemiddag allemaal. Fijn dat u er bent. Dit is alweer de derde van een serie debatten onder de titel Wie is wij, de paradoxale samenleving? Debatten over paradoxen die de gezamenlijkheid zouden kunnen bedreigen. Vandaag gaat het eigenlijk over de relatie tussen de ambtenarij en de samenleving. Het woord kloof is inmiddels al een afgekloven woord, maar steeds opnieuw keert het weer terug. Als het over de relatie gaat tussen de overheid en de samenleving. En zeker nu de politiek meer onder vuur ligt van sociale media en er steeds meer gesproken wordt over polarisatie, komt dat woord terug. Je hoeft maar even nu ook naar Parijs te kijken en je ziet dat er soms ineens toch iets aan de hand blijkt te zijn. Om zich te verzekeren van dat toch het maatschappelijk vertrouwen in de toekomst, probeert de overheid in Nederland meer in dialoog te gaan. Over klimaat, over integratie, over de zorg, over nieuwe vormen van democratische experimenten. Maar de vraag is, kan en durft ze dat gesprek wel echt aan te gaan? En is er handelen in overeenstemming met de ambitie, als we bijvoorbeeld kijken naar de dossiers in Groningen, de mijnbouwschade in Limburg, of de manier waarop men rondom het vliegveld Lelystad bezig is? Om antwoord te zoeken op deze vragen gaan we onszelf de komende anderhalf uur dus verdiepen in de dynamiek tussen de samenleving en de ambtenarij. We gaan onderzoeken in hoeverre er het woord angst, ongemak, voorzichtigheid of spanning in de ambtelijke torens is geslopen. We gaan kijken wat hiervan de oorzaken zouden kunnen zijn, hoe het zich manifesteert, wat er de gevolgen van zouden kunnen zijn en hoe je er iets aan zou kunnen doen. Het zijn grote vragen, maar we maken een begin. En we gaan dat doen met een gerenommeerd bestuurskundige, professor dr. Paul het Hart van de Universiteit Utrecht. Met een ervaringsdeskundige, Guido Reinja, die werkt bij de RVD in het ministerie van Algemene Zaken. En schrijver is van het boek Genieten van Weerstand. Er zijn natuurlijk vele boeken door Paul het Hart geschreven, maar die ga ik niet allemaal opnoemen. En met politiek redacteur van de Groene Amsterdammer, Aukje van Roesel. Zij zal straks een gesproken column uitspreken. Mijn naam is Bas Messers, ik ben journalist en zoals u ziet uw gespreksleider. Ik geef de vloer aan Paul het Hart. Applausje.
Waar wil je me hebben? Hier? Daar.
Je mag ook gaan staan als je het prettig vindt.
Nou, we zitten hier. Okay. We zitten allemaal, dus prima. Ik vind het ook wel lekker om te zitten. Of wil u dat ik... Ja, misschien de gezicht is misschien wat prettiger, hè? Zal ik dat maar...
Je mag hier gewoon op drukken en dan werkt
het. Oh ja, dan hoef ik dit ook niet te hebben. Kijk, ik ben dus aan de ene kant ben ik dus ongehoorzaam geweest, maar eigenlijk ben ik heel gehoorzaam geweest. Want dit is namelijk het overkoepelende thema van die hele reeks bijeenkomsten. Wie is wij? Dus ik dacht, nou, dan ga ik daar eens over nadenken. Maar het blijkt het dan toch weer over de ambtelijke angst te moeten gaan. Daar gaat mijn verhaal dus niet over, maar ik heb daar wel allerlei beeld en geluid bij en opvatting. Dus dat trekken jullie dan wel uit mij straks bij het gesprek, neem ik aan. Maar ik wil toch een beetje op dat wij daarover nadenken met jullie. Uiteindelijk redeneer ik toe naar vier stellingen hierover, maar uiteindelijk zal je zien dat je, als je het dan per se over ambtelijke angst wil hebben, kan je met die stellingen dan toch wel weer uit de voeten, denk ik. Dus ik ga er even kort doorheen. En dan begin ik met dit plaatje. Jullie zien hier links een schilderij van Kandinsky, rechts van Klee. Dat verwijst naar een van de beroemdste experimenten in de sociale psychologie. Gehouden in Bristol in Engeland in pak een beet, dacht 1869. En eigenlijk begin van wat nu de meest invloedrijke stroming in de sociale psychologie is. Geheten de sociale identiteitstheorie. En waar bestond het experiment nou uit? Stel je voor, jullie zijn allemaal uitgenodigd om aan zo'n experiment deel te nemen. Je komt aan in de kamer waar het experiment plaatsvindt en dan hangen die twee schilderijen. Die hangen een beetje uit elkaar. En jou wordt gewoon gevraagd, ga staan bij het schilderij wat je het mooist vindt. Dus daar gaan wat mensen staan, daar gaan wat mensen staan. Vervolgens worden die mensen in aparte kamers gezet. Die laten ze een tijdje over iets met elkaar praten wat er verder helemaal niet toe doet. Dan brengen ze mensen weer terug, de hele boel in de kamer. Wordt er weer een tijd als hele groep gepraat over dingen die er verder niet toe doen. Aan het eind van het experiment wordt mensen een individueel survey met allerlei vragen voorgehouden. En verborgen in dat survey zitten vragen als van wie vind je nou eigenlijk leuk in deze groep? Met wie zou je wel eens een biertje willen gaan drinken of een of ander equivalent daarvan? En je voelt wel aankomen wat dit experiment bleek te laten zien. was dat het dus genoeg was om je voorkeur voor een schilderij of de geringst mogelijke afkeer van een schilderij, die keuze, het feit dat anderen diezelfde keuze maken, leidt ertoe dat mensen al direct, dus binnen het uur, in-group bias gaan ontwikkelen. Dus wij, de Kandinsky-kenners, vinden elkaar leuker dan die hufters die Klee zo nodig mooi moeten vinden. En wat dit experiment eigenlijk aantoont, is dus hoe belangrijk identiteitsvraagstukken, wij-zij-vraagstukken zijn in menselijk samenleven, in organisaties en dus ook in leiderschap. Want dit heeft ook grote implicaties voor leiderschap. Daar kom ik zo op terug. Maar wat is nou de kern van dit experiment? Wat maakt het zo anders dan wat er daaraan vooraf ging in de sociale psychologie? Was eigenlijk dat tot dan toe was de dominante theorie van waarom er wij-zij-fenomenen ontstaan, was dat mensen gedreven werden door hun belang. Dus je groepslidmaatschap komt voort uit je sociale klasse, hè, je economisch belang of je religieuze oriëntatie of weet ik veel wat. Hè, dus je hebt een soort common fate en dat is je wij. En dit experiment, een eindeloze reeks experimenten en ook veldobservaties die erop volgden, duidelijk maakte, was dat dat helemaal niet nodig is, dat common fate. Deze mensen hadden geen common fate. Die waren even met elkaar in een kamer. Dus het was heel... Het was als het ware de meest minimale conditie voor groepsvorming. En wat zit daar nou achter volgens die sociale identiteitstheorie? Is dat uiteindelijk mensen behoefte hebben aan het op peil houden van hun zelfesteem. Dat zelfesteem in dit experiment komt dus naar voren dat op het moment dat je dus door te gaan staan bij een bepaald schilderij geafficheerd wordt met mensen die dat schilderij mooi vinden, is het voor jouw zelfesteem dus van belang dat jij wel bij de goede groep staat die het goede schilderij mooi vindt. Dus je wordt als het ware door je keuzes, je initiële keuze, gemotiveerd om een groep te construeren, om als het ware, nou, et cetera, et cetera. Nou, wat betekent dit voor leiderschap? Het is grappig, het experiment is uit 1971. Pas in 2010 is eigenlijk het gezaghebbende boek verschenen dat deze theorie helemaal doordenkt op zijn implicaties voor leiderschap. En gaan ze in dat boek vier dingen langs. De eerste is, wie wordt er überhaupt tot leider dan in zo'n groep? Wat denk je, wie wordt nou in zo'n experiment de leider? Nou, eigenlijk, als we teruggaan naar het oorspronkelijke experiment, wordt degene die het meest fanatiek en het meest articulat is in het onderbouwen van waarom Kandinsky toch echt de grootste abstract expressionist in de wereld is, die krijgt gezag in zo'n groep. En omgekeerd bij Klee. Dus je moet het meest prototypisch zijn voor de identiteit waarlangs die groep is gevormd. Dus als jij een partij opricht van Nederland voor de Nederlanders, dan je voelt dat al aankomen. Hoe Nederlandser je bent, kom maar op klompen binnen, drink een glaasje melk en geef mensen een speculaasje bij de thee. En jij bent een echte Nederlander. Ja? Dus dat is van belang. Dat betekent dus ook dat je als leider van een groep voor een deel ook gevangen zit in de identiteit waaromheen die groepsvorming plaatsvindt. Met andere woorden, stel je bent leider van de protestanten in Noord-Ierland, om maar een actueel onderwerp te noemen, of van een bepaalde secte van protestanten in Noord-Ierland, en je moet je verhouden tot bijvoorbeeld Brexit of vroeger met de vredesonderhandelingen, dan moet jij dus uitkijken dat jij niet te veel naar het midden beweegt. Want dan raak je, in Nederland zeggen dan, je raak je achterban kwijt, maar het is veel erger. Je wordt als het ware gedeautoriseerd door je volgers. Het is dus deze theorie maakt heel goed inzichtelijk waarom de speelruimte van leiders behoorlijk beperkt is. Zodra jij niet meer gezien wordt als one of us, kan je het wel schudden. Dat betekent dat de hogere vorm van leiderschap is dat je een beetje moet gaan linksonder, gaan morrelen aan die basis voor die identiteit. He, daar kom ik zo, ik zal het een beetje toepraten, want anders denken jullie, ja, gaan we hier nou abstract sociale psychologie doen of gaan we het hier over Ambtelijk Den Haag hebben? Stel dat wij het van belang vinden in de Rijksdienst dat we meer als concern gaan opereren. Dat we de opgrote opgaven gezamenlijk aanpakken. Dat vraagt dan nogal wat van bijvoorbeeld SG's en DG's, wiens leiderschap in eigen kring vooral wordt bepaald door wat ze voor eigen kring bereiken. Aan geld binnenhalen, aan takenmandaten, aan risico's wegorganiseren en noem maar op. He, dus op het moment dat het Rijk echt werk wil maken van meer samenwerken, zal er dus ook op identiteitsniveau iets moeten gebeuren. En tegelijkertijd is de speelruimte voor mensen om op dat identiteitsniveau bewegingen te maken beperkter dan je misschien zou denken. Je kan er als topambtenaar al snel door de eigen achterban van beschuldigd worden dat je gecoöpteerd bent door AZ of financiën of dat soort clubs die dan voor de gezamenlijkheid een beetje opkomen. Wat ook van belang is, daar zit ook wel wat speelruimte in leiderschap. Wat ze dan noemen identity impresarioship. Een beetje een geforceerde term als je het mij vraagt, maar het is natuurlijk wel van belang. Kijk, in dat experiment is het enige wat er op dat moment toe doet, omdat de rest is helemaal een artificiële situatie, is die voorkeur voor die schilders. Maar in onze dagelijkse praktijk, zullen we zo nog wat plaatjes van zien, kunnen wij natuurlijk voortdurend kiezen in elke vergadering waar we binnenlopen, wat de relevante identiteiten zijn. Loop je nou binnen als, zit jij hier nou als vrouw? Zit jij hier als journalist? Zit jij hier als iemand van een bepaalde generatie? Zit je hier als moeder? Zit je hier als iemand met een bepaalde politieke oriëntatie? Dat maakt nogal wat uit. En leiderschap, veel speelruimte van leiderschap kan er dus in zitten in het belangrijker maken in een bepaalde situatie op een bepaald moment van sommige identiteiten en het proberen als het ware te dempen van andere identiteiten. Dus leiderschap is met andere woorden een vorm van het, nee, laat ik het anders formuleren. Het heeft nut om na te denken, zowel in theorie als in de praktijk, over leiderschap als een spel met identiteiten. Maar dat is een spel waarin de leiders handelingsruimte hebben, maar ook beperking hebben. Nou, als ik dat wat verder uitwerk en wat nu wat me toepraat naar ons thema van vandaag, dan zit het natuurlijk in een periode waarin we waarin er sprake is van een massale identiteitsversplintering. Aukje en ik, Guido en ik, zijn denk ik allemaal nog in dit huis daar aan de linkerkant opgegroeid. De zuilen. Mijn hele leven lag vast toen ik, laten we zeggen, zo teenager was. De varengids thuis, poster van Joop den Uyl op de ramen. Niet naar een katholieke school, niet met een katholiek vriendinnetje thuiskomen, et cetera, et cetera. Zo was het. Hey, ik kwam wel met het katholieke vriendinnetje thuis. Dat was in beide gezinnen toch even werd daarover gefronst en zo. En kijk eens naar nu. Het partijenlandschap is enorm verbrokkeld. Het politieke universum op het internet is niet zozeer verbrokkeld als wel gepolariseerd. De echo chambers. Het midden raakt leeg rond bepaalde issues. Dat is heel ingewikkeld, want heel verzeild Nederland, de manier waarop we daar politiek, bestuurlijk en dus ook ambtelijk mee omgingen, was juist om dat midden dan te gaan opzoeken en te creëren. En nu zit je in een situatie waarin er aan de flanken heel veel momentum is en in het midden is het een beetje koud en guur geworden. De man die dat allemaal verklaart is Sigmund Baumann, zou ik verder niet op ingaan, anders wordt het allemaal weer zo theoretisch. Maar identiteit is dus massief en in een andere vorm terug als politiek scheidslijn, als politieke conflictstof. We hebben hier blokkeervriezen hebben we in beeld, we hebben Denk hier in beeld, we hebben dorpsprotesten tegen asielzoekers. Nou, ik had van alles en nog wat kunnen nemen, het is een rijkdom. Brexit is natuurlijk identiteitspolitiek met hoofdletter I. En het is ook heel interessant voor iemand die dan nog uit die rode familie komt zoals ik, dat mensen dus ook tot vals bewustzijn kunnen worden opgezweept, zeg maar, om een oude marxistische term te gebruiken. Dus als je kijkt naar de stempatronen, wie er voor Brexit stemt, zijn heel veel arme mensen die van kleine overheidspensioentjes afhankelijk zijn, die stemmen dus voor die Brexit. Ja, dat is voor mij gewoon niet te begrijpen als als figuur die dacht dat die materiële belangen ertoe deden. Maar voor iemand die de sociale identiteitstheorie een beetje snapt, is dit heel begrijpelijk wat daar allemaal gebeurt. Als we het even toepraten naar Den Haag, het kleinere Den Haag, dan spelen natuurlijk dit type mechanismen spelen ook gewoon in Den Haag. En stellen de topambtenarij voor leiderschapsopgaven. Dus we denken graag over het Rijk en naar buiten kijkt men de Rijksoverheid en zo. Iedereen die hier rondloopt weet natuurlijk, ja, dat is dat is een abstractie, dat heeft helemaal nul en geen allerlei waarde in bepaalde opzichten. Omdat Den Haag wordt bepaald door de parts. Hier zien we de ministeries, de kokers. Vroeger noemden we dat, Ja, de kokers en de zoveel onverenigde departementen, bureaupolitiek. Het is de identiteit die verbonden wordt met het eigen ministerie. Dit is van ons en daar blijven jullie af. De strijd om de politie, de strijd om de buitenlandse handel. Er zijn allerlei van die conflictdossiers die dan raken aan die identiteiten van die departementen. Op een gegeven moment hebben we een andere knip gemaakt. Beleid, uitvoering, toezicht. En daar vormen zich nieuwe identiteiten omheen. Toezichthouders die zijn losgeweekt uit ministeries. Die moeten bepalen hoe ze zich verhouden tot die ministeries. Hoe dicht ga je erop zitten? Hoeveel afstand schep je? Ben je streng? Ben je begrijpend? Noem het maar op. De verhouding tussen beleid en uitvoering is natuurlijk hyper precair op allerlei terreinen. Dat behoeft geen verdere toelichting. Andere part, gender. Trots, 5 SG's, 5 vrouwelijke SG's. Ik geloof dat er zelfs nog één meer bij heb. Ik heb het even niet bijgehouden. Maar zo kun je ook kijken naar de ambtelijke dienst. Dus de demografie van die ambtelijke dienst. En hoe representatief is die ambtelijke dienst voor de bevolking. Nou, en vul het verder maar in. De agent met het hoofddoekje. Alles rond LGBTI's. Generatiekwestie, Futures. Het is het netwerk van jonge ambtenaren. Ook wij kunnen door de lens van identiteiten en het al dan niet relevant zijn van die identiteiten en het al dan niet gepolitiseerd raken van die identiteiten kijken naar ambtelijke dynamiek en dus ook naar leiderschapsopgaven. En in feite, als je gewoon kijkt naar de formele structuur en de tradities van het Nederlandse openbaar bestuur, dan hebben we bepaalde scheidslijnen gewoon georganiseerd. En daar zijn goede redenen voor om die dingen zo te organiseren. Maar dat roept altijd vragen op rond het grensverkeer. Tussen die verschillende machten, functies, bestuurlijke niveaus en noem maar op. En een aantal van die klassieke scheidingen zijn natuurlijk helemaal niet houdbaar meer. Nederland, buitenland, dat is een volstrekt ridicule onderscheid is dat geworden in bepaalde opzichten. Het huis van Thorbecke piept en kraakt, want overal hebben we regio's en bestuurlijke spaghetti, et cetera, et cetera. Maar zelfs als we wat nader gaan kijken, tussen departementen, maar ook binnen departementen, zien we allerlei mogelijke vormen van identiteitspolitiek binnen die ambtelijke dienst. Het kan gaan de strijd om het geld, het kan gaan om reputatiekwesties, om het schuiven met risico, om dan maar een beetje richting de angst te gaan. Waar komt de blame terecht als er iets misgaat, als types zoals Aukje stampij maken in de pers? Heeft het dan gelegen aan die uitvoerders die er allemaal een rotzootje van hebben gemaakt? Heeft de toezichthouder zitten slapen? Is toch het beleid niet goed geweest? Zijn die ambtenaren niet moedig genoeg geweest tegenover een minister die per se iets wilde wat eigenlijk helemaal niet kon? JNV zal men dit soort diagnoses denk ik makkelijk herkennen. Dat brengt mij tot de laatste twee sheets. De eerste is, er is dus ook identiteitswerk te doen in ambtelijk Den Haag. Enerzijds in relatie tot dat snel veranderde, verbrokkelde politieke en maatschappelijke landschap. Het is dus je publieke leiderschap als ambtenaar in relatie tot issues waar die identiteitspolitiek een grote rol speelt. Al onze institutionele mechanismen zijn daar niet op ingericht. Die zijn ingericht op pragmatisch probleemoplossing, depolitisering, evidence-based policy. En nu heb je te maken met heethoofden. Hoe ga je ambtelijk om met heethoofderij in het politieke landschap en zelfs in de eigen bestuurskamer? Diezelfde Kuiken waar het net even over ging, die moest in eind 2001, maar vooral begin 2002, moest hij de troep op AZ wel gewoon bijeenroepen, omdat mensen nerveus werden over het idee dat Pim Fortuyn, ook zo'n identiteitsentrepreneur, wel eens premier zou kunnen worden. En zijn programma punt nummer 1 was, we schaffen de ambtelijke dienst af, we huren Randstad uitzendbureau in om het werk te gaan doen. Om maar even aan te geven, er zat maar één kogel tussen die angst en een werkelijkheid. Of een mogelijke werkelijkheid. Nou, ik weet niet of er hier al mensen zijn die ervaring hebben met het dienen van bestuurders, die van die van die nieuwe politieke flanken komen. Hè, op lokaal niveau. Rotterdam heeft men daar rijke ervaring mee. En dat is een hele interessante ervaring ook. Dat is helemaal niet alleen een soort negatieve ervaring. Maar het is wel het zijn wel politici die vanuit die identiteitspolitieke basis die ze hebben, je ambtelijk apparaat echt op een heel andere manier bevragen dan een klassieke bestuurderstype. Nou, hoe bereid je je mensen daarop voor? Hoe gaan ze daarmee om? Mijn stellingen. Ten eerste, die klassieke institutionele scheidslijnen die ik net kort even heb laten zien, die staan onder toenemende druk en die behoeven herijking. Onze trias, maar zeker ook vooral het huis van Thorbecke, denk ik, is op termijn niet echt houdbaar meer. Maar het is tegelijkertijd nog een heilig huisje. We hebben geen andere taal om te denken over onze bestuurlijke verhoudingen in Nederland dan dat huis van Thorbecke, wat knelt en piept en kraakt, et cetera. Maar we hebben ook in de discussies rond veiligheid en justitie, nu gelukkig weer justitie en veiligheid gezien, van hoe ook die verhouding tussen, laten we zeggen, de machten in de samenleving al heel snel kan gaan schuiven. Tweede, die nieuwe identiteitspolitiek creëert handelingsverlegenheid in de ambtelijke dienst. We zijn er gewoon niet op toegerust, op die manier van politiek bedrijven. Althans zeker niet hier in ambtelijk Den Haag. Ik ben benieuwd wat jullie gedachten daarover zijn. Ik constateer dat. En ja, wat mij betreft ligt daar dus dan ook een leiderschapsopgave voor de mensen boven in die boom, ambtelijke boom. Derde punt, opgavegericht werken moeten we allemaal. Overal waar ik kom bij, in bestuurskamers, op departementen en agentschappen en zo. Iedereen vraagt mij, wij willen opgavegericht gaan werken, hoe doen wij dit? Dit wordt onderdeel van het antwoord dat ik daarop geef. Dan zou je dus echt anders moeten nagaan denken en ook echt moeten gaan sturen op al die identiteiten die er zijn, die dat tegenhouden. Zelfs binnen je eigen organisatie. Die houden dat tegen. Ieder zit in zijn eigen interne kokers. De opgave is een abstractie die in het strategisch plan leeft, maar die niet altijd leeft in het de dagelijkse wij-zij-arrangementen. De schalen, noem maar wat, 11 tot en met 15 bezighouden. Dus ergens moet dat werk dan verricht worden, dat het nieuwe wij op het niveau van de opgave georganiseerd wordt en niet op het niveau van de koker. En tot slot, retorische vraag. Hè, dus er is leiderschap als identiteitswerk nodig om deze drie redenen. Is dat er dan in voldoende mate? Ik laat het bij deze retorische vraag. Dank jullie wel.
Dank je wel. Goed, dank je voor deze wie is wij introductie, zullen we maar zeggen. Ik ga toch eventjes meteen met het andere
thema. Met de botte bijl erin. Oh.
Ja, nee, betekent dit nou dat er, gewoon even botte vraag, ja. Betekent dit nou dat er angst in de torens is of niet?
Nou, angst vind ik een geïnstitutionaliseerde behoedzaamheid, ja. Dat is echt wat anders dan angst. Dat is namelijk ook een professionele rolopvatting. Daar zijn wij voor. Wij zijn ervoor om de chaos die politiek anders van het land maakt te temmen. Behoedzaamheid is denk ik wel toegenomen. Niet zozeer onder invloed van die nieuwe identiteitspolitiek, maar wel onder invloed van het steeds verder uitgebouwd raken en steeds meer verdicht raken van allerlei verantwoordingsverplichtingen. Er is gewoon veel meer. Je moet veel meer uitleggen, zeg maar. Dus ik zeg het altijd maar zo. Vroeger had je als het ware institutioneel gezag, dat gewoon voortvloeide uit je rol, je positie, je status als ambtelijke dienst. En nu heb je performatief gezag. Dus je moet het presteren en je moet het presenteren. En als er in één van die twee dingen iets hapert, krijg je gelijk gedoe. Ja, dus dat leidt wel tot wat meer behoedzaamheid. Ja. Ja. Het is ook interessant om te zien dat in mijn vakgebied, de bestuurskunde, zijn altijd modes in zo'n vakgebied. De mode op het ogenblik is om alles door de lens van reputatie te gaan bekijken. Dat is in bedrijfskunde is dat ook al een beetje in zwang. Het is alles, ieder bestuurskundig thema
dat leidt
wordt
tot
ineens door een lens. Ja, dus als dat zo is, hè, hebben die bestuurskundigen nou gewoon een of ander theoretisch ding van een plank geplukt? Of zitten ze op de pols van de tijd? schrijven bestuurskundigen daarover, omdat mensen in de ambtelijke toren steeds meer bezig zijn met reputatievraagstukken. Daar ben ik nog niet zo achter. De mensen die ik spreek, ik kom toch regelmatig in die ambtelijke torens, kan niet zeggen dat ik daar nou een groot verschil zie in het niveau van angst laten we zeggen, de uitingsvormen van die behoedzaamheid.
Je zei dat het altijd speelde. Ja.
Ja.
Dus er is altijd angst in de torens. Maar het is geïnstitutionaliseerde angst.
Voorzichtigheid hoort bij de rol. Kijk, als voorzichtigheid omslaat in angst, heb je een probleem. Angst is een heel primaire emotie.
Dat blokkeert communicatie natuurlijk.
Onder andere, ja.
En daar komt ook eigenlijk vanuit dat idee, hebben we er een thema van gemaakt. Ja. In hoeverre is de vrees gestegen, waardoor het moeilijker wordt om te communiceren met een samenleving?
Ik heb geen, mijn blik is natuurlijk maar heel beperkt, maar mijn antwoord op die vraag is, ik heb geen harde evidentie gezien of anekdotische evidentie gezien, dat we nu, of dat men daar ambtelijk gezien, banger nu is dan vroeger.
Nee.
Ik hoor het graag anders, maar ik heb het gewoon niet gezien.
We gaan eens eventjes Guido erbij halen. Guido Reinja, jij werkt bij de RVD, bij het Ministerie van Algemene Zaken. Je hebt me uitgelegd dat daar 50 voorlichters werken, 15 werken voor het Koninklijk Huis, 20 die monitoren, screenen het nieuws, die werken aan protocol, ondersteunen de minister-president, de ministerraad, en 6-7 echte rijksvoorlichters die werken aan rijksbrede communicatie, aan voorlichting, samenwerking en ook aan de huisstijl. En jij hoort bij die laatste club, ja. Hè? Dus jouw taak is echt om die gezamenlijkheid naar buiten toe te proberen vorm te geven. Een eerste reactie op Paul net zei, we mogen elkaar tutoyeren. Als het gaat om er is geen angst in de torens.
Ja, ik zei dat van tevoren ook al. Angst neem ik niet waar. Ik neem wel gedrag waar.
Voorbeelden.
Ja.
Kun je er daar eens een paar van...
Ja, dus ik heb moeite met het woord angst, want dat is ergens van... Dat verbind ik meteen aan ergens van wegbewegen. Nou, laat ik maar bij mijn eigen discipline houden. Ik ben communicatieman. Dus ik hou mij bezig, volgens de letter, met gemeenschappelijk maken. Met de dingen kunnen delen. En ik zie wel dat we hebben een beetje aanhakend op wat jij zei. We hebben echt een 15 jaar achter de rug van een enorme druk op presteren. Dus je hebt dat mooie kwadrant ook van de NSOB, wat overal opduikt, hè, met die verschillende rollen van de overheid. De regelende overheid, de presterende overheid, dat is het netwerk en de responsieve overheid. En in die drang naar dat presteren, dus maar duidelijk overkomen, is reputatie bijvoorbeeld zorgen dat mensen je aardig vinden. Bij netwerken is het veel meer, volgens mij niet zozeer dat mensen je aardig vinden, maar dat ze je zien staan. En dat zou heel aardig zijn om naar te kijken. Maar goed, die hang naar presteren, die leidt er bijvoorbeeld toe. En ik heb er zelf aan meegewerkt, 15 jaar geleden, door de factor C-methode mee te ontwikkelen. Een bepaalde manier om ook niet communicatiegeschoolde mensen te helpen na te denken over alle effecten van hun handelen. En toen moest alles in de kernboodschap. Dus als we maar een kernboodschap hebben, dan hebben we hem te pakken. En de kernboodschap was altijd een antwoord op een vraag, zeiden we zich. Dus er is een issue. En als je het maar onder woorden kan brengen, dan kan je het overbrengen. En daar hoort het idee bij van uitleggen. Nou, waarom vertel ik dat nou? Dat ik zag dat heel veel, en ik zie dat heel veel mensen zich verschuilen achter kernboodschappen. Dus als ik maar een kernboodschap heb en die kan overdragen, dan komt het wel over. Maar als ik minister van Landbouw ben, om maar dat voorbeeld aan te halen, en het is in de Oostvaardersplassen onrustig, dan heb ik niks aan een kernboodschap. Dat was in de zin van dat ik weet wat ik moet vertellen. Nee, dan moet ik er zijn. En daarom vind ik dat begrip van die tussenruimte wel mooi. En ook de referentie die jullie in de uitnodiging maken aan Hannah Arendt. Die letterlijk ook het begrip interesse op die grond. Interesse betekent ertussen zijn. Dus dan moet je als minister van Landbouw, moet je er zijn. Aanraakbaar. Dat heet contact. Ook een interessant woord, daar gaf je ook al iets over. En dan heb je niks aan een kernboodschap, maar hooguit aan dat je weet wat de vragen zijn en hoe je mensen onderling met elkaar contact kunt brengen. En dat raakt aan dat identiteits... Ik ken dat begrip identiteitspolitiek niet, dus moet ik weer meer over weten. Maar mensen hebben, daar begon je mee, steeds behoefte aan nabijheid. En dat is ook een heuristiek in de sociale psychologie. Als er iets gebeurt, wat gebeurt, eerst wat je gaat doen. En ook als ik hier tegen iemand zeg, ga boven op een stoel staan. Dan zeg je, wie is dat mannetje? En dan kijk je om je heen wat anderen doen. Dus we zijn enorm op die nabijheid gericht. Nou, en dan is de vraag, ook als een minister gaat daar naar dat gebied toe. We hebben dat Lelystad ook gezien. Je kunt misschien nog herinneren, Cora van Nieuwenhuizen was volgens mij twee weken in dienst. En toen zei ze, ik krijg buikpijn, zei ze hardop tegen de mensen. En dat had een ontwapenend effect. Vervolgens willen ze wel weten, wat ga je doen? Maar even dat ze zag, dat ze staat naast ons, dus er is behoefte aan, als er een issue is en rond het issue ontstaat iets van, nou wat je zegt, identiteit, mensen willen wat gebeurt, aan mensen die verbinden. En dan is de vraag, sta je als overheid ertussen? Daarom dat ik wil eens zeggen, overheid wordt tussenheid. Het is veel minder belang dat je erboven staat, dat moet ook. Ja. Want we doen ook heel ongemakkelijke dingen. Maar sta je ertussen, ben je aanraakbaar. En we hebben, daarom dat ik dat zei, echt wel, vind ik, verkeerd aan meegewerkt door mensen maar met kernboodschappen op te zadelen en te gaan. Nee, we moeten gewoon weer leren durven te staan en kijk wat er dan gebeurt en wat je dan kunt doen.
Dus vanuit je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk vanuit een bedrijfsmatige identiteit 15 jaar gebeurd is en dat die identiteit nu weer meer richting coöperatie of gezamenlijkheid.
Ja, maar het gebeurt ook in de opkomst van al die internet en zo. Dat hebben we gezien als een soort nieuwe uitvoeringsorganisatie. Gewoon nieuwe kanalen, je gooit maar wat in die bekkies en hup, het komt wel. Dus de website, hebben we lange tijd hebben gedacht, als we een goede homepage, dat kunnen mensen bevestigen, krijgt een nieuwe minister of staatssecretaris, die willen op de homepage een blog. En nou, we weten inmiddels dat de minst geraadpleegde pagina op een website is de homepage. Omdat mensen via zoekmachines komen ergens terecht. Maar in die tijd van dat opkwam, dachten we, als je nou maar gewoon goed het overbrengt. Dus je hebt een goede boodschap of, ik heb er zelf ook aan meegewerkt, storytelling, je hebt een goed verhaal. Als je maar goed kunt uitleggen, uitrollen. Hè, ik zeg nog altijd, die mensen moet je het meest in de gaten houden, is het echt gevaarlijk. Maar als je maar kunt overdragen, dan kom je er wel. En wat we... Dus de middelen waren er ook voor. En wat we nu zien in deze tijd is inderdaad iedereen kan informeren en mobiliseren. En het gaat er dus niet zozeer om hoe je het overbrengt, maar hoe je ziet dan wat die identiteiten zijn die ontstaan. Waar dat nieuwe tussen is. Jij zei het ook, vind ik terecht, welke taal mensen gebruiken. En hoe je ook op die taal, die soms heel ongemakkelijk is, want daarin gebruiken ze woorden die we hier onwelvoegelijk vinden, of beelden, als Oostvaardersplassen lopen met lijkkisten, waarvan mensen zeggen, dat kan je niet maken. Dat is toch ongepast? Mm-hmm. Nee, als ik boos ben, dan ga ik met een kruis of een doodskist lopen. En dan is de vraag, ben je daar? Kun je erop aansluiten?
Ja.
En kun je bovendien dan laten zien waar je als overheid voor bent? Want
je had ook een paar voorbeelden in het voorgesprek van angst, ongemak of hoe je het ook noemen wil. Die je wilde benoemen, ja.
Ja, noem er eens eentje.
Oh ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld gedoseerd informatie verstrekken aan de Kamer.
Het is gewoon het ambtelijk vak, dat is het ambtelijk vak al van eeuwen.
Ja, maar we hebben wel een samenleving die aan het ontwikkelen is. Ja, en de vraag is of die daar nog op dezelfde manier op reageert.
Dat is wat dan.
Stellen we het ook aan de orde.
Nee, maar het idee van... doseren en timen en selectiviteit in de informatievoorziening. Ik bedoel, dat Ed van Tijn schreef daarover eind jaren 90 in zijn boek over die informatieparadox. Dat waren de hoogtijdagen van Paars, het zogenaamde technocratische bestuur, waarin de samenleving rustig was, et cetera. Schreef hij ook al die dingen al op. Dus dat zit in die professie. Het kan wel zijn dat je gelijk hebt van ja...
Maar dat is doorgeschoten. Kijk Timmermans maar eens wat hij nu zegt. En hoe er ook bij de Europese PvdA-mensen nu gesproken wordt over Paars. Zelfs bij de PvdA. Dus er zit wel iets...
Ik ben het met Paul eens. Dat is je vakmanschap. En overigens, dat doet een journalist ook. Iedereen in dit gesprek ook doseer je en denk je van... Wat zeg ik? Op zich is daar niks mis mee, alleen de nou, mate...
Er is wel iets mis mee, omdat de samenleving daar op een andere manier mee omgaat.
Ja, daarom zeg ik, op zich is niks mis mee dat je faseert en dat je nadenkt met wie je wat vertelt. Want mensen worden Nou, dat is net als, je hebt hier nou zo'n meter. Er zijn mensen die worden gek van die stadspendels. Weet je wel, je wordt steeds weer uitgenodigd, moet je weer ergens aan meedoen. Ik geef me er al niet meer voor op, zou ik maar zeggen. Nee, wat volgens mij vooral aan de hand is, dat je dat niet meer eenzijdig kunt doseren of faceren. Behalve in crisissituaties, dan is het hartstikke goed en belangrijk. Als een bestuurder kan maat kan geven en kan zeggen, oké, ik heb nu een persconferentie, dit weet ik, dit over aantal niet kan je doen. Maar als je complexe aangelegenheden hebt, en dat gaf jij ook aan, dat is natuurlijk steeds vaker bij die overheid aan de orde, dan gebeurt dat faceren en doseren, gebeurt in interactie. En dat kan heel goed, doordat mensen zelf kunnen aangeven, wat wil ik weten?
Maar goed, er zit iets achter in de vraagstelling ook, en daar moeten we denk ik ook over hebben,
ja.
is die ambtelijke rolopvatting, hè? Dat minister uit de wind houden, dat is natuurlijk zo'n gevleugelde term en zo. Zou ik wel eens willen weten hoe Haags dat is. Je moet wel goed beseffen dat 90% van het ambtelijke apparaat werkt niet hier. Werkt op grote afstand. Voor die mensen waag ik echt te betwijfelen of nou de gemiddelde persoon van de Belastingdienst of de IND aan de grens of in een asielzoekerscentrum bezig is met ministers uit de wind houden. Het is een pars pro toto. Het gaat hier maar over de ambtenaar. Het gaat in feite over een paar schaaltjes in de beleidskolommen. Ja.
Maar laten we het daar dan ook eens over hebben.
Nee, dat is prima. Maar kijk, jij wil mij dingen laten zeggen die ik gewoon. waar geen empirische basis voor is. Ja, die is er gewoon niet. Dus die rol op. Er is altijd een soort protective instinct van zo'n ambtelijke dienst. Zolang je ministeriële verantwoordelijkheid hebt. En zolang we weten dat ministers kunnen struikelen over bananenschillen. Is er dat protective instinct. Struikelen er nu meer ministers dan vroeger? Nee, is maar gewoon is, niet waar. Ze struikelen gewoon niet vaker.
In gesprekken die ik... eigenlijk dit thema is tot stand gekomen. Door eerst had ik een interview met alle medewerkers van dit bureau, die veel voor de overheid werken. En daar kwam dit thema op. Hè, de vrees in de toren, de voorzichtigheid. In gesprekken met ambtenaren vooraf. Je proeft wel dat er ongemak is rondom het feit...
Ja.
En dat vind ik het begrip... zeggen gewoon, het is gewoon zo, klaar is Kees.
Nee, die ongemak is er wel. En dat, ik gaf ook aan, ik zie dat bijvoorbeeld dat verschuilen achter kernboodschappen en beheersingsdenken. Hè, dat hele idee van dat mensen, het verschil tussen kruispunten en rotonde gebruik ik maar als voorbeeld. Hè, dat zijn mensen die nog altijd denken van, als je maar kruispunten, de stoplichten neerzet, stoppen mensen wel. Terwijl we wisselen overal die dingen voor rotondes uit. En een kenmerk van rotonde is, zoek het zelf maar uit. He, dus niet meer van dat we verbieden. En dat is volgens mij aan de orde. Dat er allerlei nieuwe plekken zijn waar iets gebeurt. Dus opgavegericht werken noemde jij bijvoorbeeld. Ja. Vond ik wel aardige, zo heet dat tegenwoordig. De opgave staat centraal en niet de afzender. En om maar dat, nou, mensen weten dat uit mijn omgeving ook. Wij, het clubje waar ik zit, beheert de Rijkshuisstijl. Zoals je zegt, waar gaat het over? Dat is dat logo. He, dat hebben we ooit, 10 jaar geleden, hebben we dat overal opgeplakt. Een blauw lint met dat wapen erin. We zien in allerlei samenwerkingssituaties, en inderdaad bij Rijkswaterstaat werken 9000 mensen en nog maar 1000 op een ministerie. He. Belastingdienst, 30.000 mensen, 1000 mensen op een ministerie. Mm-hmm. Dus het gebeurt echt in de uitvoering. Maar we zien in al die samenwerkingsprojecten, als Rijkswaterstaat iets in een gemeente of in een regio doet, ja, die zeggen, zeg maar donder op met je wapen, we maken een eigen identiteit. Mm. En dat vind ik dus interessant, dat we ooit spraken weer over imago. En vandaag spreken we inderdaad volgens mij veel meer over die nieuwe identiteiten. En dan zeg, en daar heb ik wel een, wil er een vlag boven.
Maar daar zit iets interessants in, hè? Want ik was toevallig van de week bij Michelle Blom, de baas van Rijkswaterstaat. Toen zaten we, ging het ook weer over opgavegericht werken. Maar dit is inderdaad een implicatie. Ga je nou, als jij ambtenaar van Rijkswaterstaat bent, je moet meedoen in een bijvoorbeeld door bewoners of lokaal bestuur, regionaal besturen, geïnitieerd gebiedsontwikkelingsding. Zit jij daar nou de hele tijd als een Rijkswaterstaatfiguur met de vlag en dus ook de identiteit Rijkswaterstaat? Of wil jij en kan je en mag jij van jouw minister, maar ook van jouw ambtelijke baas, mag jij opschuiven naar een wijgevoel van ik ben nu onderdeel van deze gezamenlijke inspanning geworden. Dat is de logische consequentie van opgavegericht werken. Maar dat bergt, en dan komen we weer een beetje bij elkaar. Op het moment dat die ambtenaren dat doen van Rijkswaterstaat, is er hier in Den Haag een perspectief. They have gone native. Die zijn niet meer in control, die lui. Ja. Niet meer door ons in control te brengen in ieder geval. En dat kan een risico zijn voor de minister.
Ja, ja, ja,
hè,
ja.
Want die geven dan dingen weg of zo in zo'n overleg. Hè? Dus in die zin snap ik dat.
En ja,
dat
je had het in het boek van jou staat dat, wordt dat ook benoemd. Mm-hmm. Dat dus als je een vechtcultuur of een competitieve cultuur hebt, is het moeilijker om op die manier naar buiten te treden en de gezamenlijkheid op te zoeken. En als carrière afhankelijk is van zeg maar meer competitieve stijl, dan is het moeilijk om zo te opereren. Dat stond in het boek met Kuiken ook. Ja.
Ja, dat klopt, ja. Kijk, Kuiken zelf heeft zich moeten ontwikkelen van een knokker voor de eigen zaak in al die ministeries waar hij de baas van was, tot dat hij op een gegeven moment wordt die baas van algemene zaken. Is ineens zijn identiteit moet verbonden raken met eenheid van regeringsbeleid. Ja. Moest hij al die figuren die hij jarenlang in de kast had gejaagd weer een beetje, moest hij gezellig gaan doen en zo. Nou, dat heeft hij uiteindelijk, is hem dat gelukt. En als Rijks, hoe noem je dat, regeringscommissaris daar, deltacommissaris, is dan een soort bekroning. Maar als je de Kuiken van 30 jaar geleden dat werk als deltacommissaris had laten doen, dat was niet prettig geworden.
Er is volgens mij wel degelijk aan de orde dat er ongemak is over dat je moet al een aantal vaste dingen loslaten.
Ja.
En dat is een beetje gesymboliseerd onder meer door dat logo of je eigen website. Of andere. Ja. En,
maar Guido, heeft dat te maken met uit de wind houden?
Nee, dat heeft niet. Nee,
heeft te maken met hele andere dingen.
Nee, maar dat uit de wind houden vind ik wel een heel interessant punt, want dat zie je dat die minister, die ministeriële verantwoordelijkheid wordt zeggen, die minister moet wel in de Kamer verantwoording afleggen over wat er gebeurt daar in die uitvoering. En dat hebben we nog steeds niet anders geregeld. Dat is heel bijzonder. In gemeenten, ik heb zelf in de gemeente Rotterdam gewerkt, en vond ik, Bram Peper was burgemeester, en ik weet dat we pas een keer een campagne hadden gemaakt, en hij zegt, ga jij maar even mee naar leg jij maar uit hoor, want dat vind ik te ingewikkeld. En dat kan, hè. Dan ga je dus de professional, laat je de campagne uitleggen. Nou, je moet je hier voorstellen dat dus een ambtenaar in de Kamer iets uitlegt. Laatst heeft Sybe Rietstra, ik weet niet of mensen van JNV zijn, die mocht uitleggen in de Kamer hoe hij om aan het gaan is met de omvorming van de organisatie. Mm. En ik sprak hem erover, hij zei, ja, dat heb ik ook echt niet afgestemd met die minister hoor. Dat moet ik ook zelf goed over nadenken. Maar dat is volgens mij aan de orde, dat er zijn nieuwe verhoudingen. We hebben inderdaad klassieke allerlei opbouwen. Hmm. En we zijn aan het zoeken naar nieuwe vormen. En misschien om die redenering dan toch af te maken, toen INW, het ministerie, laatst aan zijn...
Heel kort.
Ja, aan alle organisaties. Nee, maar die vroeg aan alle organisaties met wie ze te maken hebben van doen we het goed? Toen zei ze, we zien dat jullie alles in netwerken aan het organiseren zijn, beter benutten, noem al de... Al pro's hebben allemaal mooie namen. Maar wat doen jullie eigenlijk? Dus je ziet dat bij die nieuwe identiteit is niet goed meer zichtbaar waar nou overheid voor staat. En dat is volgens mij iets waarvan je moet zeggen, is dat nou erg? Want we zijn opgavegericht toch lekker bezig. Of is dat lastig voor een minister? Want waar kan die nou op worden aangesproken? Ja. En in welke mate is er nou nog overheid?
Ja. Zijn er vragen vanuit de zaal?
Ja, mijn naam is Jens van der Weel. Ik werk hier bij Emma als communicatieadviseur. Ik heb een vraag over de derde stelling. Dus ik weet niet of die even op het scherm kan.
Gaan we even klikken.
Er staat namelijk een...
Een taf houdt u?
Nee. Nou, in de bijzin staat een deel van de...
Je moet even naar de mentimeter weer.
Nee, hierdoor klik inderdaad.
Van wie? Welke stelling?
Ja, we zijn er bijna.
Oké.
Aan het eind staat een deel van de oplossing volgens mij. Het zal niet slagen zonder dat er intensief identiteitswerk wordt verricht. En ik dacht, daar zit dan iets van wat een oplossing zou kunnen zijn. Ja. Kennelijk is er voor al die netwerken, zoals Beter Benutten of Rails, of Interbestuurlijk Programma, ik zie ze genoeg voorbij komen.
De vraag.
Ik ga naar de vraag. Intensief identiteitswerk, wat is dat en waartoe moet dat leiden?
Ja, nou kijk, eigenlijk aanhakend ook bij wat Guido net zei. Daar zie je als het ware hoe dringend die opgave is. Hè? Dus uiteindelijk, at the end of the day, draait ons Haagse systeem draait om die ministeriële verantwoordelijkheid. Dus vanuit het belang van de minister moet er identiteit rond die portefeuille van die minister georganiseerd worden. Vanuit de opgave moet er eigenlijk identiteit die georganiseerd worden rond die opgave. Dus als ik SG ben of DG Rijkswaterstaat, om maar een dwarsstraat te noemen, zit ik dus in een potentiële spagaat. De bediening van die minister, wat voor mij echt iets anders is dan het uit de wind houden van de minister, echt iets heel anders. Je bent er om je minister te bedienen, je bent er niet om hem uit de wind te houden. En de meeste van de topambtenaren die ik ken, snappen dit onderscheid ook heel goed, brengen het over het algemeen ook best aardig in de praktijk. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant zie je ook van die samenleving, die vraagt natuurlijk niet om een stel kokers, die vraagt om integratie, die vraagt
een andere
om
identiteit,
co-creatie. Precies. He, dus ik zit hier niet om die, ik heb die oplossing niet al achter de hand. Maar ik weet wel dat dit echt de spagaat is die ertoe doet. En wat betekent dat voor een topambtenaar? Ik denk dat hij dus heel goed zal moeten nadenken over hoeveel ruimte die geeft. En misschien zou een principe daar moeten zijn, zoveel ruimte als kan, met zo min mogelijk, laten we zeggen, control erop, hè, als je durft. Dus laat ze maar een beetje in die wei van dat opgavegericht werken hun gang gaan. En tegelijkertijd is het dan jouw taak om ervoor te zorgen dat jouw politieke opdrachtgever, je wethouder, je minister, whatever, aangehaakt blijft. Dat die wel snapt dat uiteindelijk die winst die dan geboekt wordt door dat succesvol op die opgave iets doen, dat die winst dus gedeeld moet worden. Dat een winst is van een clubje ministers of van het kabinet. Ja. En dat is een soort vakmanschap dat aan die top dus nu heel actueel is. Dat past heel goed bij dat derde en vooral dat vierde kwadrant van de NSOB eigenlijk. Dat is eigenlijk de leiderschapsvertaling daarvan.
Ik denk dat het aardig is. Nou, nog één vraag en dan gaan we luisteren naar de column van Aukje.
Ton Batens, ook van Emma. Precies daar zit toch juist waar het op dit moment nog niet helemaal goed gaat. Waar ambtenaren volgens mij vaak enige terughoudendheid voelen. Is er wel genoeg dekking? Als ik inderdaad via gemeenschappelijkheid ga, word ik dan ook uiteindelijk gesteund?
Ja. Zit daar de vrees en de angst misschien?
Ik zie daar in ieder geval kramp. En dat is heel logisch, want het is een ontzettend nieuwe manier van werken.
Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus het is, want ik zie dat ook heel veel. En ik zie ook, soms maak ik vergaderingen mee, dan echt met gekromde tenen werkelijk. Dus iedereen lippendienst aan bijvoorbeeld, weet je wel, e-government. En dat we dat allemaal veel beter. En dat de Rijksoverheid moet net zo makkelijk zijn om daar zaken mee te doen als met Google als burger en zo. En dan zit je daar in die vergaderingen met allemaal DG's. En die zitten dan allemaal een dans om het geld te doen. En om de kennis. En niemand beweegt. Want kennelijk is dus daar de opgave, daar wordt lippendienst aan bewezen, maar ze vinden het eigenlijk allemaal veel te link om gewoon los te laten de eigen koker. En het eigen geld en de eigen kennispositie en de macht die daarmee verbonden is, et cetera. Dus daar zie je dat het niet werkt. Maar ik zie ook wel voorbeelden, maar die zie ik eerlijk gezegd misschien wat meer ook op lokaal niveau,
ja.
Waar je ook minder papier heen en weer kan blijven schuiven, om maar zo te zeggen. En waar je al meer een sterkere traditie natuurlijk van collegiaal bestuur hebt. Hè? Je hebt niet een equivalent van de ministeriële verantwoordelijkheid op lokaal niveau. Je hebt natuurlijk portefeuilleverdelingen en mensen kunnen ook helemaal gaan voor hun wethouder. En je hebt wethouders die een muur om hun portefeuille zetten. Maar toch, het DNA van het lokaal bestuur is echt anders dan dat van het nationaal bestuur. Plus dat de vrijblijvendheid is gering. Die druk van die burger komt daar natuurlijk wel heel nadrukkelijk binnen. Dus zie ik wel mooie dingen gebeuren hoor, op lokaal bestuur. Dus het kan wel.
Regionaal.
Maar het is altijd spannend. Het is nooit makkelijk.
We komen zo bij u. Tenzij het heel direct op deze vraag is, dan doen we dat wel nog.
Ja, mag ik
vooruit. Maar dat is wel de laatste. Dan gaan we naar Aukje.
Het loopt uit de hand.
Allerlaatste.
Nou, ik dacht ik wil even positief eindigen.
Nee, dat eindigen
een beetje de combinatie, nou in ieder geval dit blok, de combinatie ook die jullie hebben gemaakt. Toen ik in 2005 bij de Rijksoverheid kwam werken, toen was er ook al een woordvoerdersoverleg. Hè. Elke donderdag komen de woordvoerders bij elkaar en daar eet je dan een kroketje. Dat was ongeveer het overleg waar je echt niks moest zeggen. Terwijl dat was een overleg bedoeld om te delen. Daar zijn we echt vanaf. Dus de groep van 6 mensen waar Guido deel van uitmaakt, die hebben nogal een zware klus, namelijk de gezamenlijkheid op het gebied van overheidscommunicatie, rijksoverheidscommunicatie. En heb je een bepaalde identiteit voor nodig. En ik denk dat dat langzaamaan gegroeid is. Het gaat heel langzaam vooruit. Maar nu kan je gewoon op donderdag naar het woordvoerdersoverleg en ook even in dat gezelschap delen waar jouw minister mee gaat komen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat de volgende dag iemand anders ervoor heeft gezorgd dat het al in de Telegraaf staat. En dat is echt wel een vooruitgang.
Ja, ja,
dat is mooi.
Waar zouden de ambtenaren in die torens bang voor zijn? Voor heel veel, vrees ik. Maar gelukkig, ik heb het even opgezocht, kunnen ze op internet allerlei tips vinden over hoe om te gaan met die angstgevoelens. Er is een hele gezondheidsindustrie ontstaan rondom angst en dat is dan toch weer fijn. Een grote angst van ambtenaren is, denk ik, elke ochtend weer dat ze geen werkplek kunnen bemachtigen in die hoge torens. Steeds vroeger gaan ze daarom naar het werk. Maar de hype met de flexplekken werkt nog disciplinerender dan de ouderwetse prikklok. Ook hun collega's beginnen steeds vroeger. Als ik in een van die torens zou moeten werken, zou ik ook bang zijn voor het beton. Ergens boven in zo'n toren moeten vergaderen zou me slapeloze nachten bezorgen. Stel dat je net iets te veel, met iets te veel mensen op de 23e verdieping schamen schoolt en je door de fout van een collega-ambtenaar, belast met het toezicht op de stevigheid van beton, door de vloer zakt met z'n allen. Maar als ik ambtenaar zou zijn in een van die torens, zou ik bovenal bang zijn voor mijn collega's. Vooral voor de net boven mij geplaatste collega's, omdat die weer bang zijn voor hun chefs. Die op hun weer bang zijn voor hun directeur-generaal en ga zo maar door. Allemaal bang om buiten de lijntjes te tekenen, om fouten te maken. Fouten die een bewindspersoon mogelijk in de problemen brengt. Want in de media, de oude en de nieuwe sociale media, de politiek en in de samenleving, is maar weinig consideratie meer met het maken van fouten. Eerlijkheid werkt tegen je, begon filosoof Maxime Februari vorige week zijn column in NRC Handelsblad. En gezien deze bijeenkomst vandaag was dat een gelukkig toeval voor mij. Ik denk dan nog, altijd fijn om iemand aan te kunnen halen die ervoor heeft doorgeleerd. Maar zo denken is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer. En dat is onderdeel van het probleem waar ook ambtenaren tegenaan lopen. Alles is tegenwoordig ook maar een mening, waar altijd wel een andere mening tegenovergezet kan worden. Maxime Februari onderschreef in zijn column de trend van een wetenschapper dat daardoor zijn collega-wetenschappers, maar ik denk ook politici en ambtenaren, niet meer durven zeggen dat bijvoorbeeld een vaccin voor 80% veiligheid biedt. Ze vrezen gedoe over de resterende 20% en zeggen daarom dat het vaccin voor 100% veilig is, want eerlijkheid werkt tegen je. Ambtenaren vrezen die 20% ook bij een maatregel tegen kalverfraude, bij een sleepwet, bij een Marrakesh-pact, noem maar op. Ze vrezen opstand van de burgers en daarom overdrijven ze de effectiviteit van de maatregel, poetsen ze tegenargumenten bij voorbaat weg en misschien liegen ze zelfs wel eens. Voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, Herman Tjenk Willink, schrijft in zijn deze week verschenen boek met de titel Groot Denken, Klein Doen het volgende. Afgemeten aan de waarden en de feiten is niet elke mening in de sociale media of elders evenveel waard. Maar wie zegt dat nog hardop? Met risico om persoonlijk als elitair te worden weggezet of als medium de concurrentieslag te verliezen. Ja, wij van de media spelen ook een rol in de ontstane angst in de torens. Maar ik sluit me aan bij de oproep van de voormalige vicevoorzitter van de Raad van State, Tjenk Willink dus, aan een ieder om positie te kiezen. Dus die oproep, doe ik die oproep niet alleen aan mij en mijn collega's, maar ook hier aan de paar ambtenaren die hier zijn. Probeer niet bang te zijn, doe je mond open, geef tegenwicht. Dat kan ook klein, zoals Tjenk Willink met in zijn boektitel met klein doen aangeeft. Dus op de afdeling, tegen een collega, bij het koffiezetapparaat. Tegenwicht geven. Alleen niet op die 23e verdieping van zo'n hoge toren. Letterlijk tegenwicht bedoel ik dan. Want dat zou wel eens echt gevaarlijk kunnen zijn.
Dankjewel, Aukje. Heel mooi.
You're welcome.
Wil een van jullie erop reageren op een van de dingen die hij heeft gehoord? Ik heb ook nog namelijk wat vragen dadelijk weer voor het publiek. Maar ik vind het wel aardig om even... de rol van de media bijvoorbeeld die we hier...
Daar willen we Guido wel eens over horen.
Is die veranderd en is de druk groter geworden? En leidt dat tot...
Ik wil één punt eruit pikken en dan komen we denk ik op die media wel uit. Je had het over die eerlijkheid. Mm-hmm. Ja, eigenlijk van die column van Maxime Februari. Toen dit nieuwe kabinet begon, hebben we een... advies gemaakt en dat besproken met het nieuwe kabinet. Dat had het acroniem. En dat stond voor eenheid, herkenbaarheid, transparantie en contact. En toen hebben we met dit kabinet, en ik denk ook dat het nog altijd dat het voor een belangrijk deel komt doordat het zoveel oud-wethouders zijn. En oud-bestuurders, ook oud-burgemeesters. We hebben echt indringend gesproken. En dat is echt wel een vertoog volgens mij in Den Haag. Dat hoe kun je inderdaad de werkelijkheid gewoon benutten. En dus ook eerlijk zijn in waar je mee bezig bent. Dat heeft geleid tot iets wat we onder meer in mediacontacten, maar ook wel op andere manieren gebeuren. Dat hebben we dat dilemma logica gedoopt. En dat begrip kun je op zich vergeten. Maar daarmee willen we het volgende doen. Dat in dat vacuüm wat eigenlijk ontstaat, jij zei altijd dat die tussenruimte, dat die van die leiders wordt verwacht, dat die duidelijk zijn. Zien we dat in deze tijd, dat er zijn zoveel opvattingen, dat mensen weten het vaak niet. Dus wat is nou eerlijk of niet? Dan soms is al eerlijk om te zeggen, ik weet het niet. Dus ik weet het niet. Of ik schort even mijn oordeel op. Of ik ga het met mensen erover praten. Toen hebben we gezegd, wat kan dit kabinet aan kracht winnen? Als je eerlijk bent over wat je ziet. Als je eerlijk bent over waar mensen mee bezig zijn. En daar vervolgens iets aan kunt toevoegen dat ze denken, goed dat de overheid is. Dat hebben we toen vervolgens vervat. Dat dilemma logica bestaat eigenlijk uit een soort drietrapsraket van erkennen, ordenen en perspectief. En dat is natuurlijk een soort abstractiewetenschap. Maar toch dat we zeggen, probeer nou in alles wat je doet als bewindspersoon, als ambtenaar, steeds te laten zien dat je snapt waar het om gaat. Dat jij snapt waar het om gaat. Dat je niet verwacht dat anderen steeds snappen waar jij over gaat. Nee, dat jij snapt waar het om gaat. Dat willen mensen zien. Dat jij snapt waar het om gaat. Erken wat er aan de hand is. Dus het ongemak. Twee, help dat uit te stallen, ordenen. Wat zijn dan die verschillende opvattingen? En daar zijn mensen dus heel ontvankelijk voor. Als de dieren ergens worden afgeschoten. Ik vond wat dat betreft gisteren dat filmpje van Staatsbosbeheer op het NOS-journaal ook heel bijzonder. Ik weet dat jullie dat hebben gezien. Maar dat Staatsbosbeheer liet gewoon zien dat er dieren afgemaakt worden en hoe dat gaat. Dus laat je afwegingen zien, gewoon eerlijk. En we kunnen ze daar niet, we schieten niet zomaar dieren neer. Dat gaat er doen. En tenslotte, zeg vervolgens wat je daar nog meer mee gaat doen. Dus wat gaat er met die dieren enzovoort gebeuren. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat in het contact met de media, alle media die er zijn, dus ook allemansmedia, die even oppoppen, win je enorm aan power als bestuurder, minister, staatssecretaris, maar vooral ook als ambtenaar, als je eerlijk bent over dat je laat zien wat er aan de hand is. Zegt hardop, leuker kunnen we niet maken, wel makkelijker. Heel jammer dat ze die slogan hebben weggehaald, want ik vind het nog steeds ijzersterk, maar laat zien dus dat je ziet wat er aan de hand is. En twee, help mensen dan dat nieuwe tussen, dat die nieuwe verhoudingen te zien. En maar, dan gebeurt er, als het goed is, iets waardoor mensen je niet verliezen.
Oké, nou doet Rutte afgelopen vrijdag alsof hij precies snapt wat er met die gele hesjes. We zijn allemaal gele hesjes. Wat vind je daar dan van?
Nou, ik vind die
identiteitspolitiek gezien heel handig.
Nee, ik vond het verrassend. Ik denk dat heel veel mensen het verrassend vonden. Het was een poging, denk ik, van hem om ook even naast de mensen te gaan staan. Het is de vraag of dit goed is, of dat de temperatuur goed was, middel fout. Hè? Dus dat zou je niet moeten doen. Maar hij was een poging om datgene waar mensen het over hebben, om daar even niet meteen een mening overheen te leggen, maar er even naast te staan. Dus dat te bekrachtigen. En de setting in die persconferentie is dat er van jou dan ook wordt verwacht, wat ga je er volgens mee doen? Ja,
want ik zal maar zeggen, in de oude media wordt hij dan min of meer daar toch op aangesproken. Hier is er heel veel kritiek. Zo van, het is natuurlijk onzin dat hij doet alsof hij snapt of weet of doet alsof hij zelf ook van de gele hesjes is. Hij heeft net met veel moeite de dividendbelasting afschaffen niet kunnen door. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat was...
Nee, dus in deze periode zie je dat men kijkt dus naar die eerlijkheid. Er zijn er mensen die zeggen, ik vind dat niet eerlijk. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat echt vindt. Het zal hem wel door een spindokter zijn ingefluisterd enzovoort. Nou, dat is volgens mij dan is dat het ongemak van dit moment. Maar het zijn allemaal pogingen en dat zie ik al die ministers doen. Mm-hmm. En soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. Wiebes in Groningen.
Eerste keer ging het goed.
Juist, en toen ineens gingen die de spelregels veranderen. Ja. Naar het idee van mensen. Dan komt er ineens een ander probleem. En dan is die eerlijkheid weg. Dus het is heel broos. En daarom, een burgemeester helaas zegt mij, toen dacht ik, dat is het misschien. Want die zegt, ik ben eerst hoeder en dan magistraat. Maar ik ben ze wel allebei. De burgemeester is nog lastig. Hè? Je bent eerste burger en eerste bestuurder. Je hebt die openbare orde portefeuille. Dus je moet als er amok is, moet je wel wat gaan doen. Maar je zegt, ik merk zo, en we zien allemaal Henri Lemfrink misschien nog toen daar die ophef was over die excedendelinquent, die bij voorkeur door mensen pedofiel wordt genoemd. Het was ophef. En dat ging hij met de fiets naartoe. Het was hij even aanraakbaar, dat deed het goed. Maar vervolgens zei hij wel even voor goede orde, deze meneer komt hier wel wonen.
Dat hebben we namelijk afgesproken. En ik kan met u spreken over wanneer die hier komt wonen, waar die komt wonen, in welke volgorde enzovoort. Maar hij komt hier wonen. En volgens mij is dit precies aan de orde. Dat in die, hij kan het niet meer afkondigen. Hij kan niet eerst magistraat zijn die iets vertelt. Dus we zijn allemaal gele hesjes en dan ben ik klaar. Nee, je zult naast de mensen moeten gaan. En dat betekent dus bijvoorbeeld als je in die torens, maar ook elders, vraagt van werkbezoeken, wat echt een iets is wat alle ministers in 2 dagdelen per week over opzoeken, dat is niet meer ergens naartoe gaan en is een burgemeester met een PowerPoint en dan komt er nog een burger bij en dan ga je het doen. Nee, je zult er tussen moeten zijn en het gesprek moeten voeren over die zinnen die komen na dat van, we hebben allemaal gele hesjes.
Maar vind je dan de kritiek, ik zeg nogmaals in de oude media, dat Rutte bewijzen ook elke keer zei, ja, in die Zwarte Piet discussie, dat moet de samenleving oplossen. Vind je dat dan, dat wat jij bedoelt, ertussen staan?
Nou, of? Vind ik ook dus een hele interessante, hier zien we een liberale bewindspersoon iets zeggen over hoe je moet doen. Ja, maar daar vind ik dus, als je het hebt over ambtelijke dilemma's, ik kan hier van alles van vinden. Maar op dat moment moet ik ook, vind ik, respecteren wat dus mijn bewindspersoon zegt. Want dat is de man die het in de Kamer
moet
uitleggen.
Nee, ik heb het nou over wat je vindt, wat je de kritiek en de oude media die dan vinden dat die, dat de, er zijn dat die vinden dat de overheid wel moet regelen. En dat de overheid, dat hij,
nou, hij
wel
die,
een ander stand,
een maar het is een prachtig, ik vind het een hele knappe casus. Hier zie je dus, er is nationaal ongemak over wat doen we nou met Zwarte Piet. Hij benoemt het wel. Dus hij dat erkennen, doet wel. Vervolgens zegt hij, ik vind ook dat we daarover moeten hebben, anders heb je alleen die polarisaties. Het is, Bart Brandsma heeft dat in het boek Polarisatie, die twee polarisaties. Hij zegt, ik vind dat we het erover moeten hebben, maar zegt hij, ik vind dan niet dat ik daar een rol in heb. En dat vind ik een interessante, want daar vind ik zelf ook wel wat van, en ik zie dat ook heel veel mensen wat doen, maar ik weet dat ze in Zaanstad er niet zo heel veel hebben, als alleen die minister-president er wat van zegt, daar moet Jan Hamming, de burgemeester, moet helpen het gesprek te voeren. Dus ik snap dat wel. Dus het is goed dat hij het benoemt. Het is ook goed dat hij zegt van, hey, verdraaid, er moet een gesprek over plaatsvinden. En dan is inderdaad een politieke keuze, ga ik me daar als bewindspersoon wat mee doen? Ik durf, toen Lodewijk Asscher de portefeuille Zwarte Piet had, om het zo te zeggen, als minister van Sociale Zaken, die was daar heel uitgesproken over. En die heeft daar ook geprobeerd toen, daar wil iets op zich. Een liberale bewindspersoon zal dat niet goed. En daar vind ik ook wat van, maar ik moet op dat moment moet dat respecteren. Ik zag wel dat Asscher een stuk verder ging in haar rol. Die nodigde ook alle partijen uit op het ministerie. Die heeft ook op een gegeven moment besloten een maand lang een soort mediapauze toen te hebben. Hij zegt, het is nu zo grof. Alles wat ik zeg, dat wordt niet goed uitgelegd. Dus ik, het oversturing van de informatie, die heeft gezegd, misschien goed dat iedereen wat over zegt, maar ik zeg even niks, om daarna dus wel alle partijen uit te nodigen. En dat is wat volgens mij op dit moment gebeurt, dat die bewindspersonen minder management by speech willen zijn, maar meer willen kijken, kan ik die partijen bij elkaar krijgen?
Even, en dan zal ik, toen jij net vertelde over, hoe noem je dat ook alweer, de hoofdpunten, alleen maar kernboodschappen?
Ja.
Balkenende. Ik ga het nog een keer uitleggen.
Ja.
Oh, dacht ik. Nou ja, oké.
Okay, we gaan even terug naar het publiek. Ja. En ik ga even naar mensen van het ministerie van Justitie, die toch ook wel eens te maken zullen hebben met pijnlijke of moeilijke dossiers. Ik noem asielzoekers, asielzoekerscentra, de communicatie daaromheen, de druk die vanuit de Kamer op immigratiebeleid is. Wie, als het gaat om hoe je de Kamer daarover informeert. En als het gaat om faseren, zou iemand daar iets over kunnen zeggen vanuit het ministerie van Justitie?
Geïnstitutionaliseerde behoedzaamheid.
Ja. Institutionele behoedzaamheid bij het ministerie als het gaat om communicatie met de Kamer. Je bereidt antwoorden voor op vragen die er in de Kamer zijn gesteld. En dan is de vraag, hoe check je de informatie die je verstrekt op wat dan door iemand die ik gesproken heb, wel relbestendigheid of hier in dit geval de kennis van Kamerleden die mogelijkerwijs niet voldoende is, waardoor je denkt, nou, ik ga dat niet inbrengen, want straks gaat ons dat op dat of dat terrein weer geld kosten, omdat er weer wat extra's moet komen. Spelen dat soort dingen een rol?
Wat voor kennis bedoel je? Gaat het om praktijkkennis? Gaat het om... Ik denk dat Kamerleden over ongelooflijk veel kennis en enorme netwerken beschikken. Alleen op andere manier vertegenwoordigd zijn. We kennen ook geen districtenstelsel hier.
Ik vind de vraag wat simplistisch gesteld.
Hoe zou u hem stellen?
Nou, ik zou er iets meer nuance in brengen.
Ja?
Ik zou even niet 1, 2, 3 weten hoe ik die vraag zou stellen. Maar kijk, het ene Kamerlid is het ander niet. Ik weet niet wat voor kennis je bedoelt. En ik weet ook niet wat voor schade je bedoelt. Dus ik vind de vraag, ik vind de vraag een beetje flauw.
In zijn algemeenheid, dit komt gewoon voort uit interviews en gesprekken die ik gehad heb. En daar wordt gewoon letterlijk gezegd, ik let op als ambtenaar. Ja,
Volgens mij let je altijd op. Dat is ook precies wat een ambtenaar moet doen, volgens mij. Mm-hmm. Wat ik interessant vond aan de voorstelling was dat samenspel tussen Kamer en media. Waar ook je volgens mij ook een klein voorsprongetje op nam. Ja. De oude media, die vinden iets. En ik herken wel heel erg als ambtenaren en ministers met een plan in de Kamer komen. Als er scenario's in zitten, dan heb je geen beslissing genomen. Als je een beslissing genomen hebt, dan heb je niet goed geluisterd. Of in ieder geval misschien te eenzijdig. Dat spel zie ik heel erg veel in wat ik dan de Haagse Kaas stop.
Ik vind de vraag inderdaad lastig, maar wat wij mee hebben gemaakt is de zaak van Houwek en Lily. En dat een Kamerlid ons gebeld heeft om te vragen van wat gebeurt er nou met die kinderen? En uiteindelijk hebben we gehoord wat er dan in de Kamer door hem wordt gezegd, is dat hij het anders brengt dan de informatie die hij gekregen heeft. Dus ik ben altijd heel erg voorzichtig als Kamerleden direct met het departement contact zoeken, omdat ik niet direct weet wat de vraag achter de vraag is.
Ja, ja, ja. Is dat herkenbaar?
Ik vind dat heel erg herkenbaar.
Ja?
Ik zal wel iets over zeggen.
Oké, okay.
Ja.
Jij nog?
Nou, ik vroeg me af of je hem ook niet breder kon trekken. Hè? In hoeverre voelen ambtenaren experimenteerruimte om openlijk het gesprek aan te gaan met Kamerleden of met de samenleving in den brede, zonder dat ze misschien enige spanning voelen dat iedere uiting die ze doen ook kan verstaan worden als de opvatting van de minister?
Ik ga nog even terug naar de ambtenaren. Is hier nog een. Dat is eigenlijk de speelruimte die je hebt als ambtenaar om te opereren.
Laat ik het zo zeggen. Formeel gezien mogen wij geen contact hebben met. Met het parlement.
Ja.
Dus daar moet expliciet toestemming worden gegeven door de minister. Als ik een vraag rechtstreeks krijg van een politicus. Dus zo simpel is het. En op het moment dat ik dan die toestemming krijg, dan praat ik dus inderdaad namens de minister.
Wat vind je daarvan, dat het zo geregeld is?
Ja, dat zijn de spelregels.
Ja, maar is het lastig in je werk? Of zou je die wat meer ruimte willen hebben, zoals daar werd gesuggereerd?
Ja, dat kan ik zo niet zo 1, 2, 3 beantwoorden.
Het is niet een voorbeeld waarbij je dacht van...
Nee, maar ik ben ook niet in die situatie. Maar er wordt wel steeds vaker toestemming gegeven om briefingen te geven door ambtenaren, ja. Door de informatie, dus om de woordvoerders op een bepaalde thema of onderwerp, dat die langs kunnen komen. En dan zit daar nog wel een verschil in of dat politieke woordvoerders van de coalitie zijn of van de oppositie. Dan merk je wel dat van de coalitie vaker toestemming wordt gegeven. Want van de oppositie langskomt. Dus dat geeft natuurlijk ook wel het een en ander aan. Maar die spelregels, ja, daar gaan wij als ambtenaren, daar kunnen wij van alles van vinden. Ja. Maar die kunnen wij niet zomaar ombuigen. Hetzelfde dat wij het huis van Thorbecke niet zomaar om kunnen buigen. Dat is nou eenmaal die scheiding der machten.
Ja, maar je hoorde in de discussie wel dat er een soort van verandering gaande is rondom de discussie van de identiteit van de overheid, van leiderschap en de contact met de... Met de samenleving.
Ja, maar deze, de zogeheten, die oekase van Kok, Dijkstal, die is uit 1998.
Oekase van Kok.
De aanwijzingen voor externe contacten van ambtenaren. Het is een vreselijke naam. En die gaat over contacten met parlement, media en maatschappelijke organisatie. Ook nog heel breed. En er is toen een aanleiding geweest, die ik niet meer weet, maar dat er tot grote terughoudendheid wordt gemaand.
PG-affaire. Wat zeg je? Dat is een reactie op de PG-affaire.
Ook toen met
dokter Verleden in hier, de hele rattenplan.
Ja. Inmiddels is er een praktijk, en dat heeft ook te maken met de komst van ook nieuwe SG's en alle nieuwe ambtenaren, waarin er veel vrijelijker mee wordt omgegaan. En dat kan betekenen dat in het ene ministerie men zegt, nee, dus absoluut niet ook met de pers praten, niet met de Kamerleden praten. En je stuurt alles maar door naar de afdelingen die daarover gaan. En andere ministeries zeggen, joh, doe niet zo moeilijk. Net als Google, don't be stupid. Gebruik je verstand en haak erop in. Dat is aanleiding geweest dat we daar dus met vanuit de voorlichtingsraad, het overleg van al die directeuren communicatie, met de SG's over hebben gesproken. En aan het kijken zijn of die gewoon de praktijk is moeten afromen. Want 20 jaar na dato... He, dit was allemaal nog voor de val van de muur.
Maar is er nu discussie om die oekase van Kok
met zo'n heel lang
te passen?
Die is al lang. Ja. Zo, en maar, af en toe, er is zelfs een soort grap geweest van de commissie Duivenstein, die over die grote projecten, die had als bijlage een motie om af te schaffen. Dat is verder, is dat wel gelaten bij wat het is. Maar er is op dit moment is er veel meer ontvankelijkheid hier aan alle kanten. Ook weer komt een nieuw kabinet. Tegelijkertijd bij elke begrotingsbehandeling van algemene zaken krijgt minister-president er vragen over. En bij elke begrotingsbehandeling zegt hij ook, laten we er vooral niet ontspannen mee omgaan. Maar hier zie je precies dat kruispunt en rotonde. De een leest hem als een kruispunt, je mag niks doen. En de ander als een rotonde van, joh, respecteer de regels. En toen hebben we gezegd, dus wel, laten we dan gaan kijken naar die praktijk. En dat is precies wat Hanneke Vuurerger daar net zet. Er worden steeds meer achtergrondbriefings, vaktechnische briefings, ook aan journalisten, maar ook aan Kamerleden gegeven. En dat vroeger had je ook algemeen overleg, waar dat gebruik was. Dus zeggen ze, dus we moeten vormen vinden om wat ontspannender om te gaan met elkaar te informeren, zodat Kamerleden beslagen ten ijs kunnen en hun werk goed kunnen doen. Ja. En ook een ambtenaar hun expertise kunnen benutten om dat in te brengen.
Ja, daar ben ik het mee eens. Toen ik zei dat ik dat herkende, toen moest ik moest ineens denken toen ik jou hoorde spreken over wat je aandroeg aan een onderzoek dat wij deden. Dat zal geweest zijn ook in diezelfde periode. Zo om 99, 2000 hebben wij, toen werkte ik nog in Leiden, hebben we een heel boek gedaan over politiek-ambtelijke verhoudingen in Nederland. 100 mensen geïnterviewd. Ministers, Kamerleden, heel veel topambtenaren natuurlijk ook. En tot onze grote verbazing, of misschien ook naïviteit, kwam daar eigenlijk uit. Dat ja, die verhouding tussen ministers en ambtenarij, dat is altijd delicaat, en waar we het een beetje over gehad. Maar de echte stereotypen over en weer, en de echte, zeg maar, breuklijn over en weer, zat eigenlijk in die verhouding ambtenaren-kamer. Dat was helemaal onbekend, maakt onbemind geworden. Dus die ambtenaren die hadden de meest negatieve stereotypen over Kamerleden en vice versa. En dus die Oekase Kok en maar het hele klimaat eromheen heeft dat ook in de hand gewerkt. Want ja, als je niet een beetje kan praten, dan ga je die ander ook dehumaniseren om maar ook in de ultieme identiteitspolitieke termen te praten. Dus daar is echt nog wel op dat vlak wat te doen. Maar jouw vraag... ervaren mensen daar beperkingen in? Ik denk, ja, zeker. Deels zijn dat de normale beperkingen van de rol. Je hebt een rol te spelen en uiteindelijk zit jij dus ingebed in de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus je moet een beetje opletten. Maar er zit zoveel bagage omheen. Ja, tuurlijk, vanuit zijn rol en is dat ook niet zo moeilijk om dat nu zo hier te roepen. Het is moeilijk hoor, om als Timmermans nou zelf gewoon in schaal 13 ambtenaar te worden en gewoon dossiers te hebben waar jouw minister voor naar de Kamer moet. En om dan eens even te kijken wat je nou wel en niet, in welk stadium met wie deelt, in hoeverre je de agenda van de minister laat beïnvloeden door pogingen vanuit de samenleving om hun eigen issues aan te... Dus er wordt nu eigenlijk heel veel neergelegd bij dossierhoudende ambtenaren op het middenniveau, die moeten dat allemaal maar zien te doen. En ik vind dat wij ze eigenlijk op dit moment gewoon niet goed helpen. En ik vind dus dat we de Kamer niet goed helpen. Die Kamer is rellerig en reactief, omdat ze ook helemaal niet de middelen en de informatiepositie hebben om iets anders te kunnen zijn. Nou, daar kunnen we wat aan. Kijk, we kunnen niks doen aan die compositie van die Kamer. Hè? En dat moeten we ook koesteren. Als je proportionele vertegenwoordiging of evenredige vertegenwoordiging, dan krijg je zo'n Kamer, zeg maar, in het huidige tijdperk. Dus that is what it is. Maar geef dan in godsnaam die Kamerleden een veel betere informatiepositie. Die mensen moeten 3-4 keer zoveel bestaffing hebben als wat ze nu hebben. En in de landen die een beetje goed functioneren, zoals de Scandinavische landen, hebben ze dat ook gewoon.
Ja. Ik heb hier nog
een... vind, als ik heel eerlijk mag zeggen, want ik proef dat...
We gaan langzaam naar een einde toe. Hè?
Ik proef inderdaad ook wel de dem voor de kennis van Kamerleden.
Ja.
En ik denk dat het begint met gewoon accepteren en zien en ook snappen waarom dat is. en dan Kamerleden als ambtenaren tegemoet treden. Natuurlijk kunnen zij, sorry dat ik het nou zeg, zij hebben zo'n portefeuille en jullie hebben er zo een. Ja, dat is nogal een verschil. En zij moeten over alles meedenken en jullie misschien over zoveel. Dus ja, meer bestaffing gaan ze donderdag niet krijgen, denk ik, van Remkes.
Niemand durft dat.
Want
als je
niemand durft,
angst hebt.
Zij zelf ook niet. Angst in de Tweede Kamer. Ja. Maar toevallig kwam ik een oud ambtenaar tegen en dan stop ik in Nieuwsport vorige week. En die heb ik echt bedankt, omdat hij mij, toen ik hier kwam werken in 1985, en toen was het in ieder geval de guts had, en dat ging over financiën, elke keer mij uit te leggen, omdat hij snapte, als hij het mij uitlegde hoe het werkte, kon ik er beter over schrijven.
Ja.
Ik zeg altijd, zorg dat je een journalist zoveel mogelijk uitlegt, dat is iets anders dan beïnvloed, maar uitlegt, dan zul je zien, dan word je vanzelf genuanceerder, want dan snap je hoe complex het is.
Ja, ben ik me eens. Helemaal
en dat is echt waar. En ik merk het zelf, ik zelf een twijfelkomt, maar echt waar, het helpt. Want elke keer bij Lilian hou ik, bij financiën, bij wat dan ook, de Oostvaardersplassen, elke keer als je ziet hoe complex het is, denk je, even rustig met mijn mening. Zo. Sorry.
Helemaal mee eens.
Ja. Ja.
Nou, amen.
Ja, nee, maar ook voor jullie dus.
Dat is mooi. Oké, dan gaan we even kijken. Iets wat ook een rol speelde in de voorgesprekken was dat die polarisatie.
Oh, ja.
Die maakt dat je eigenlijk steeds meer vragen vanuit de samenleving en vanuit de Kamer krijgt. Die vrij op de polen zitten, vrij scherp gesteld is. Maakt dat nu ook dat je als overheid zeg maar eigenlijk meer bezig bent met die issues dan met wat het midden zou vinden? Dat is eigenlijk de achtergrond van deze vraag. Worden we dus meer gestuurd door de polen en wordt het midden, om met Bransma te spreken, eigenlijk een beetje aan zijn lot overgelaten? En merken ambtenaren dat ook in hun werk?
Ja, maar het is wel interessant. Dan kom ik toch wel even terug op dat lokaal-nationaal. Hè? Dus mijn vrouw werkt hier nationaal. Die komt dus elke dag, nou niet elke dag, maar toch regelmatig komt die thuis spitting blood over de domheid van sommige Kamerleden. En is dat schreeuwen op links of op rechts, zeg maar. Want het moet dan ambtelijk gemanaged worden, dat je daar een beetje beleefd mee omgaat. Maar je weet, zo wordt daar tegenaan gekeken. Dus ik, gevoed door wat ik thuis dan allemaal hoor, sta ik in zaaltjes dat ook allemaal te vertellen. Stond ik laatst in een zaaltje in Rotterdam, waar men nu gewoon al 15 of zo of 20 jaar met leefbaarachtigen werkt. Ja, en het is heel interessant, die ambtenaren die zeggen van, hoe durf je zo, wat een arrogantie.
Ja.
Wat een arrogantie spreekt daar eigenlijk uit. En je merkt dat ze in Rotterdam is echt in het ambtelijk apparaat echt een heel andere mentaliteit inmiddels al geslopen. Die snappen, die respecteren de signaalwaarde die hiervan uitgaat. In plaats van de botheid van de vorm, zeg maar, tot zeg maar aangrijpingspunt van je eigen ergernis en dédain te maken, hebben ze daar geleerd om daarachter te kijken van wat is eigenlijk die boodschap? Welk geluid wordt hier gerepresenteerd? En ze hebben ontdekt dat op het moment dat sommige van die, zeg maar, extreem, of noem je dat, de schreeuwer op links of rechts, zelf bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgt, dat die dat vaak nog heel aardig doen ook.
Ja.
Dus de SP-bestuurders op sommige plekken doen ook best leefbaar. Aardig. En hetzelfde geldt aan de andere kant van het spectrum. Okay, dus je ziet dat op lokaal bestuur is men hier verder in.
Mag ik
anekdote? Ja? Echt, dat is zo grappig dat je dit nou zegt. Okay. Fleur Agema, PVV, Kamerlid.
Nou, daar noem je dat.
Ja,
dat moet ik elke avond aanhoren, Fleur Agema.
Ja, maar doet Fox. Sorry, ja. Die eindigde wij van spreken net als Marianne Thieme. Die is er nu op dit moment niet, maar Marianne Thieme altijd. Hè, en overigens ben ik van mening. Nou, zo. Fleur Agema altijd, omdat ze vindt dat het bejaardenhuis terug moet komen. En verdomd, je moet dus opletten. Ze krijgt daar nooit aardig antwoord op. Maar ze gaat gelijk krijgen. En dan gaan wij het geen bejaardenhuis. Je ziet nu in de samenleving, zie je een stroming op gang komen die denkt, ja, verrek zich. Als je 90 bent, is alleen nog op jezelf wonen misschien toch niet meer de goede idee. En dan ben je nog niet bedlegerig. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, Fleur Agema pleit daar op haar manier, dat moet ik wel zeggen. Maar ze wordt ook steeds agressiever. En Hugo de Jonge dus ook steeds agressiever. Ja. En ik denk, doe nou eens rustig.
Ja,
denk nou eens met haar mee.
Ja,
ze gaat gelijk krijgen.
Ja, nee, ik ben heel blij dat je het zegt, maar dit is wat er in dat tussen gebeurt. Moet je kijken wat er aan corporaties, al die samenwerksverbanden zijn juist op het gebied van zorg,
allemaal
wonen. Weg. Maar die zijn nu aan het ontstaan, die corporaties, dat worden coöperaties.
Mm-hmm. Ja.
En het is heel interessant en dat onttrekt zich vaak ook aan het zicht van de overheid. Die kan daar iets wel of niet aan doen. En we zijn dan geneigd meteen te kijken, overheid en dit. Nee, maar we moeten hier, en dat, jij zei het terecht, taal. We moeten er gewoon opnieuw naar leren kijken. En dan gebeurt er op dit moment veel meer dan je zou denken, waardoor mensen in staat zijn om een heleboel lastige opgaven te tackelen. Ja. En dat is voor het politiek lastig. En daarom, ik ben het er helemaal mee eens, dat die politiek zou daar toch goed in staat moeten zijn. En in Rotterdam heb ik dat ooit geleerd, dat heet dat doe meer met ongeveer. Het hoeft niet allemaal helemaal uitgedokterd. Ik heb daar gewerkt en het viel me op. Ik kwam uit Den Haag, daar had ik brieven leren schrijven. Nou, de brieven in Rotterdam, daar lusten de honden soms geen brood. Is gewoon, schrijf het nou op. Dan gebruiken ze het woord burger gelukkig ook niet zo. Nee, maar dan hebben mensen gewoon een naam. Nou, en dat is...
Jeukwoorden. Daarop worden er allemaal jeukwoorden. Nou, burger staat er ook bij.
Maar dus is er nieuwe werkelijkheid aan het ontstaan. Maar goed, als we die snappen.
Dat is mooie, zijn mooie bijna laatste woorden. Dankjewel voor dit gesprek. En het is een beetje kort, maar ik denk dat het goed is om het hier bij te houden.